Welkom, ik ben Bas van Werven en ik maak voor E.ON M&A dossier. 8 vidcasts over het mooie M&A-spel. En vandaag doe ik dat met 2 experts. Jan-Willem de Boer van Linkletters, advocaat, corporate lawyer om precies te zijn. En Jan-Bart Moret, ook advocaat geweest en jurist en nu werkzaam voor het E.ON M&A-team. Nou, met die mannen ga ik de diepte in. Gaan we kijken naar dat hele spel van M&A. Due diligence, litigation, al die dingen komen aan de orde. En we praten ook over de psychologische achtergronden, over mensen aan tafel, over deals, over corporates en over private equity. Dus alle reden om te kijken. In dik een half uur helemaal bijgepraat.
M&A Dossier, de podcast.
Welkom, mijn naam is Bas van Werven. We zijn bezig met 8 prachtig mooie vidcasts voor E.ON en die heten M&A Dossier. En zo gaan we eigenlijk in 8 afleveringen het hele M&A-spel door. Vandaag gaan we dieper in op due diligence en litigation. Uiteraard, dan moet je juristen aan tafel hebben. Maar gaan we ook kijken naar risico's. Hoe worden die risico's gepercipieerd? Door de ene en de andere kant van de tafel. Daar zit nog wel eens licht tussen. Nou, daar heb je inderdaad expertise voor nodig om dat spel goed te spelen. Daar zijn we inmiddels achter. En dus hebben we 2 experts vandaag hier, zei ik al. Jan-Willem de Boer, advocaat bij Linkletters. Hi Jan-Willem, fijn dat je er bent. En Jan-Bart Moret van de E.ON, van het M&A-team, om precies te zijn.
Dat klopt.
Ook jurist.
Uiteraard.
3 juristen aan tafel. Dat is voor discussie. Hartstikke goed. Welkom mannen. Laten we beginnen. Voordat we de diepte ingaan in jullie vak, wil ik altijd van mijn gasten weten. Hoe ben je in die M&A-wereld terechtgekomen, Jan-Willem?
Eerlijk gezegd, omdat ik het ontzettend leuk vond. Ja. Ik ben begonnen in de algemene praktijk. Mm-hmm. Dat was heel gevarieerd, maar uiteindelijk vond ik dat minder leuk. Toen ben ik overgegaan naar de korppraktijk. En toen ik begon, we waren ongeveer even oud. Ja. Toen ontwikkelde die M&A-praktijk zich en had je enorm veel vrijheid. Dus dat vond ik wel echt mooi. Toen zelf onderhandelen, zelf met zo'n klant praten, dat is heel mooi.
En
dus
nog steeds leuk elke dag om
iedere dag
weer
leuk,
te doen.
Ja. Iedere dag leuk.
Ja, als de deals maar leuk zijn, of de transacties zijn leuk, de gesprekken zijn goed.
Als ik iedere dag maar een gratis puzzel krijg, dan ben ik helemaal blij. Dan mag ik die oplossen.
Ja.
Het is heel simpel.
Een gratis puzzel. Jan-Bart, hoe geldt dat voor jou?
Ja, nou, ik herken dat wel een beetje. Ik ben eigenlijk wel op een heel andere manier begonnen. Mm-hmm. En tijdens mijn studie was ik nogal gegrepen door intellectuele eigendom. En enorm geïnspireerd door mijn hoogleraar op dat gebied, auteursrecht in de tijd. Mm-hmm. Dus al snel fixeerde ik me daarop. Hing aan zijn lippen. Hielp mij de werkende wereld in. Ik ging werken bij een groot kantoor in Rotterdam. En zou dan naar de IE-praktijk gaan. Dat was afgesproken. Maar ik moest eerst even arbeidsrecht doen. Dat was dan ook onderdeel van de deal. Dus de onderhandelingen begonnen al meteen. Ja. Na 1,5 jaar kon ik rouleren naar IE. Dacht, ik ben er. En ik kwam in de procespraktijk terecht. En al snel dacht ik, en dat had ik bij arbeidsrecht ook al gezien, dat litigieuze, dat gevecht de hele tijd, dat is eigenlijk niet wat ik heel erg leuk vind. Hm. Dus ben ik verder gaan kijken en kon ik bij een ander kantoor terecht om wel IE te doen. En van daaruit rolde ik via de fiscalisten eigenlijk, die allerlei mooie licentiestructuren bedachten, de transactiepraktijk in. En dat geeft mij echt. En zo ben ik verder ontwikkeld in de M&A-wereld.
Precies.
Als advocaat en later ook als bedrijfsjurist en nu bij E.ON.
Ja, nu als bij een broker gewoon.
Ja, ik omschreef het in de tijd zelf. M&A is superleuk, omdat je moet puzzelen. Er spelen allerlei krachten, allerlei belangen. En ik wil er gewoon aan bijdragen. En ik zag het ook een beetje als een deal table, hè, waar je omheen kunt lopen. Ik wilde telkens een ander perspectief. En dat heb ik nu andermaal gevonden.
Ook een puzzel elke dag.
Klopt.
Jullie zijn proefpuzzelaars, dat blijft waar je. Dat is mooi. We gaan de diepte in over het vak. Ik zei het al even in de intro, Jan-Willem. Hoe mitigeer je nou als koper de bevindingen uit een due diligence bijvoorbeeld? En hoe zorg je ervoor dat je als verkoper specifieke zorgen wegneemt? Veel gehoord, gebeurt ook heel veel aan tafel. Want die twee partijen hebben andere belangen, hebben andere visie. Hè, de seller's knowledge, zoals dat mooi heet, die is er natuurlijk altijd. Die weet net wat meer dan die koper. Maar hoe ga je daarmee om? Want dan komt er een due diligence. Ergens komt dat in het hele proces naar voren. Er wordt onderzocht, komt data op tafel en dan?
Ja, en dan? Nou, dan hebben we al dat werk gedaan. Dus we hebben enorm veel gelezen. De meeste verkopers bereiden hun proces heel goed voor. Dus daar zit een Vendor Due Diligence rapport met, daar staat al heel veel in. En wij doen dan wat je noemt een top-up, een extra rapport. We onderzoeken alles. En eigenlijk willen mijn soort klanten, wij doen heel veel buy-side M&A, dus veel voor kopers, veel voor investeringsfondsen. Die willen eigenlijk helemaal geen problemen. Dus daar begint het al. Je moet met je klant praten en zeggen, oké, wat vind je belangrijk?
Ja.
Dat is één. Nou, dan heb ik zelf enorm veel sectorkennis. Dus ze weten ook al wat er in zo'n sector dan belangrijk is. Wat moet je echt naar kijken? Ja, ze willen geen probleem, want ze willen die deal doen. Als je die deal niet hebt, problemen, dan ga je misschien de deal niet doen. Dan kunnen ze niet scoren, geen bedrijf kopen en wordt er niks aan verdiend. Dus dat is niet goed. Dus je moet proberen die problemen, als ze er zijn, op te lossen, eerlijk gezegd.
Ja.
En vroeger maakte een rapport met heel veel rode vlaggetjes niet eens zoveel uit. Dat rapport werd gewoon weggegooid en die deal werd toch wel gedaan. Maar inmiddels, het is iets te gemakkelijk gezegd, trouwens, vooruit.
Ja.
Het was wel ongeveer zo. Inmiddels is natuurlijk de markt veranderd.
Ja.
Dus als je zo'n bedrijf koopt, de kosten zijn hoger, de rente is hoger. Dus als er tegenvallers zijn, dat gaat allemaal af van het rendement. Dus er moet toch echt naar worden gekeken.
Ja, precies. Er wordt ietsje beter naar gekeken.
Nou, dat maakt er maar echt heel veel beter van. Mensen zijn echt veel kritischer. Goed, dus dan moet je er echt naar kijken. Kijken wat je kunt oplossen.
Mm-hmm.
En veel is wel nog te repareren. Is gewoon inschatten van risico's. Zijn het echte risico's? Dan kun je het kwantificeren. Dat is allemaal prima. Er zijn ook dingen die op een gegeven moment gewoon zijn wat ze zijn. En dan ga je praten over wat is nou. Gaan we iets van de prijs afhalen? En dan neemt de koper het risico. Want je loopt ermee verder, maar je hebt ook minder betaald. Hè? Dus dat is, je kunt zeggen, nou, dat vind ik te ingewikkeld. Maar als het risico, ik betaal een stukje van de koopprijs niet. Dan betaal ik je later als het risico zich niet voordoet. Of als het wat minder is dan we denken. Het uiterste geval zeg je, we zien ervan af. Dat hebben we ook wel meegemaakt.
Ja.
Dat is wel heel taai.
Nou.
En voor iedereen taai. Hè? Want je werkt in zo'n proces super hard. Overigens ook al met Jan Bart, want ja, de verzekeraar is op dat moment ook al betrokken. En niemand wordt er blij van als je
de stekker eruit.
De stekker eruit. Nee, ja, precies. God, ik kan wel een mooi voorbeeld geven van iets wat we echt wel verbazen. We hadden al dat werk gedaan in de DD, kwamen we erachter dat er een inbreuk was geweest in het software systeem. Dat was zo'n ransomware hack geweest in het verleden. En ik weet niet of jullie weten hoe zo'n ransomware hack werkt. Het is niet dat je scherm op zwart gaat en je moet betalen. Maar ze zijn al 6 maanden in je bedrijf. Ze hebben al je data.
Ja.
Dan zeggen ze, oké, als je terug wil, moet je betalen.
Ja.
En daar zat voor onze klant wel de kneep, want de data was dus al buiten. En als je zo'n bedrijf koopt en de data zit bij een ander,
wat koop je?
We hebben er echt van alles aan gedaan, alle specialisten bij gehad. En dat zo'n soort boord wil niemand.
Nee.
Dat is toen wel gebeurd, dan heb je allemaal gewoon echt een enorme kater. Goed, hoe los je het dus echt op, is dat je gewoon probeert die risico's te verzekeren.
Mm-hmm.
Want ook een koper wil gewoon geen gedoe meer na de closing. Die wil niet dat er ergens geld moet worden nabetaald. Die wil niet een lagere koopprijs. Dus dan ga ik kijken of ik kan verzekeren. Dat is voor gewone garanties dat heel erg goed ontwikkeld product. Inmiddels, ik denk, hoe lang bestaat het? Een jaar of 15?
Weet
je
niet. 10,
15. Ja, want in het begin was
die synergie.
Ik begon te herinneren, want in het begin waren we allemaal, het liep het niet zo, maar natuurlijk overgewaaid uit de US of anders.
Ja.
En nu is het echt standaard.
Ja, dat
en
hoort erbij, zeiden, hè?
Ja, maar iedere verkoper die maakt zo'n VDD-rapport, die gaat dan met de brokers praten, vraagt 3 quotes op om te kijken. En dus wij krijgen dat gewoon met de koopovereenkomst, het hele pakket, we gaan daar naar kijken. En ergens aan het eind van de DD, als we een beeld hebben, gaan we met jullie praten en kijken of het inderdaad verzekerbaar is, wat de beste prijs is.
Mm-hmm.
Je houdt altijd 1 of 2 dingen over waar je gewoon een keuze moet. Maar we hebben ook wel zaken, dat is van 3 jaar geleden, toen de markt echt super heet was. Ja, maar de problemen werden gewoon geaccepteerd. Anders kocht je niks.
Klaar. Je moet wat.
Je moet wat. Als je kijkt, die investeringsfondsen moeten kopen. Als ze niet scoren, dan kunnen ze geen waarde toevoegen, niks verkopen, geen geld.
Maar het is conjunctureel. In een bullish market zie je inderdaad dat er veel meer geaccepteerd wordt. Dat die red flags een beetje weggedaan worden. Je ziet het toch een beetje veranderen. Hè?
Het is heel erg veranderd. Als ik nu kom met een rapport met red flags, dan kan ik inpakken. Het is echt sinds klaar. Nou, het is ietsje verder in de tijd, 18 maanden of zo. Ik weet dat we in mijn hoofd 8 maanden geleden een rapport inleverden met best wat rode vlaggetjes. Heel veel ontrustende telefoontjes. Want voor de klant is het echt lastig. Ze kunnen het niet verzekeren. Dus dat is één ding. Maar het is ook niet bankable. Je kunt ook niet naar je financiers met een rapport met allemaal problemen.
Nee.
Die hebben er ook geen zin in. Dus je moet dat toch oplossen.
Ja.
En dan is verzekeren wel de oplossing.
Het hangt wel af vanaf wat die rode vlaggen dan zijn. Kijk, ik denk dat je doet dit dus nog steeds goed moet doen. Want een klant kan wel geen red flags willen zien.
Nee,
maar als ze er zijn, dan zijn ze er. De vraag is, hoe ga je ermee om? Afhankelijk van waar je zit in de markt, wordt er meer of minder geaccepteerd. Daar hebben we het net over gehad. Maar als het red flags zijn die daardoor niet direct verzekerbaar zijn onder de W&I-verzekering, zouden ze misschien wel als known risk alsnog verzekerd kunnen worden.
Mm.
Inderdaad, we noemen net al kwantificeren. En als je de waarschijnlijkheid ook kunt inschatten, dan kun je gaan rekenen. En dan kun je inderdaad de markt op om te vragen of er een geïnteresseerde verzekeraar is.
Dat is de grap. Is er appetite voor? Ook nu in deze markt?
Meer en meer. Je ziet dus dat, terwijl het in de tijd begon met W&I, dus voor de gewone reps en warranties, voor de, dat is verder ontwikkeld naar, want er bleven nog steeds dingen buiten de
Buiten de scope van W&I.
Ja. Dat. En die toch een probleem leven. Dan kun je allerlei prijscorrecties toepassen of carve-out of weet ik wat. Of je koopt maar een deel en je laat de verkoper nog participeren. Dat is vaak ook nog een manier om wat skin in the game te houden bij de verkoper. En het risico op die manier te verdelen. Maar als jij een probleem goed kunt te ringfencen, neem bijvoorbeeld een claim die loopt met een klant of een leverancier. En je kunt hem inderdaad kwantificeren. Vaak heeft de claim al een waarde, maar iemand heeft een vordering ingediend. En je kunt door er goed naar te kijken inschatten hoe waarschijnlijk het is dat die claim uiteindelijk zal worden toegekend. Dan kun je een verzekeraar vinden die daar naar
die daar wil. Ja,
bijvoorbeeld.
Ja, precies. Daar speelt op de achtergrond nog iets wat ik heel mooi vind in zo'n proces. Los van het feit dat je in zo'n DD-situatie komt. Hè, we gaan daarin. Er komen red flags op enig moment. Wat zijn psychologisch de belangen die daar spelen? Want ook daar moet je als adviseur ook open oog voor hebben. Hè? Het kan inderdaad. Er is een perceptie bij koper of verkoper die af en toe divergent is. Kan je daar als adviseur in sturen? Kan je ook zeggen, joh, dit is een risico, dat kunnen we afdekken met een WNI of een ander verzekerproduct. Allemaal hartstikke goed. Uiteindelijk moeten die twee bedrijven, die entiteiten besturen, die moeten zaken doen met elkaar. Dat zijn ook mensen, net zoals jij en ik, Jan Willem.
Dat zijn zeker mensen, net zoals jij en ik.
Als goed is wel.
Hoop ik wel. Ja. Zo fijn zijn in ieder geval.
Ja, precies.
Toch niet. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk, maar laat ik het zo zeggen. De situatie is natuurlijk ook regelmatig gebruikt voor het betere resultaat van de een of de ander.
Ja, ja,
je hebt zo'n rapport en daar, weet je, zo'n verkoper weet misschien het probleem wel, wil ook wel dat het een beetje normaal wordt opgeschreven.
Ja.
Je moet het wel zeggen, maar je hoeft ook niet het van de daken te schrijven. Dan komen wij weer langs en we analyseren dat probleem gewoon. En zo'n koper kan het prima gebruiken om de prijs naar beneden te praten. En dat gebeurt ook regelmatig.
Ja.
En die onderhandelingspsychologie en tactiek is er zeker.
Ja, ja.
Je wil niet zeggen dat je er eindigt en dat het uiteindelijk niet gewoon bij elkaar komt. Nee, maar het spel wordt wel gespeeld.
Ja, precies. Maar kan die verkoper, je kan ook te ver gaan. Hè? Dat horen we ook wel eens aan deze tafel. Die verkopers die te veel beginnen te informeren. Heel erg leuk om de koper te helpen, maar niet goed voor je prijs.
Nee, en dat is wel heel lastig, want je hebt natuurlijk gewoon, verkopers willen wel weg. Ze willen ze willen gewoon de koopprijs opstrijken en weg. Precies. Clean break. En daar is eigenlijk die verzekering voor. Sorry.
Ja.
Daar is de verzekering voor. Want ja, dan kunnen ze gewoon weg en heb je dat probleem niet meer. Ja. Dus je moet wel goed informeren. Anders komt het toch weer bij je terug. Omgekeerd, kopers maken van alles gebruik om de prijs te verlagen.
Ja,
dat is ook waarom die auctions zijn georganiseerd. Dan kun je kopers tegelijk laten oplopen en ze tegen elkaar uitspelen.
Ja.
Dat lukt natuurlijk heel vaak niet. Ik maak echt... Kijk, alles is wel in die veilingssfeer. Weet je, je begint met een paar partijen. Iedereen krijgt die koopovereenkomst. Iedereen mag DD doen. Iedereen moet een markup inleveren.
Ja.
Ja, je gaat lijstjes maken om te vergelijken. Maar het zijn uiteindelijk toch appels met
tomaten.
Zoiets.
En als je uiteindelijk exclusief bent, dan staat er toch weer een fase waarin je gemakkelijk kunt onderhandelen.
En dan ga je weer misbruik maken van die situatie. Dus
gebruik.
Oké, jij zit gebruik. Maar het punt is natuurlijk dat... Er is echt wel een heel groot verschil tussen droom en daad. De theorie is dat partijen gelijk op. Maar ja, die biedingen zijn een beetje verschillend. Ik heb wel meegemaakt dat je echt tot het laatst werd gedwongen om keuzes te maken. En ook werd verteld door de adviseurs aan de andere kant. Waaronder ook de WNI. Weet je, je kan deze vrijwaring wel vragen.
Ja.
Maar dan heb je zo'n afwijkend bod. Ja. Dan gaan ze niet met je door.
Het is take it or leave it.
Ja, dus dan is het gewoon echt keuzes maken. En dit werk wordt toch maar door een paar mensen gedaan eigenlijk.
Ja.
We kennen elkaar ook allemaal goed. Dus het heeft ook geen zin om tegen de ene keer te zeggen... hier lig je uit de markt. Of als je de volgende keer iets anders zegt. Je moet een beetje betrouwbaar blijven.
Zijn je lijn. Ja.
En dan heb je echt dat je je bod inlevert. En de ander ook. Ja, en dan hoor je 's avonds toch wel mooi dat... of je gewonnen hebt of verloren. En dan moet je de volgende nog het ook tekenen.
Ja.
En betalen. En dus dat is wel een serieus ding. En dan moet dus alles geregeld zijn. Ook de W&I, de andere verzekering, alles.
Alles klaar.
Alles klaar.
Pressure cooker. Slaap je dan wel 's nachts? Nee.
Nee.
Dat dan niet meer.
Nee.
Slaap we daarna. Slaap kan je het eind nog, hè? Als je er niet meer bent.
Maar dat is ook het leuke van de M&A, hè? Dat hollen en stilstaan, dat geeft, als je niet van die dynamiek houdt, dan... ja, nou, moet je naar iets anders kijken.
Dat is waar. Ik wil nog even terug naar je. Wat je zei is, we kijken naar, en dat is ook weer conjunctureel afhankelijk, denk ik. In die laatste 5 jaar dat we van die bullish meer naar een bear market zijn gegaan. Betekent dat ook dat onderhandelingsspel ook veranderd is? Je zei, auctions zien we de laatste tijd steeds meer opkomen. Dus eigenlijk is dat gewoon wat er is. Vroeger gebeurde dat wat minder, heb ik het idee.
En nee, de auctions waren er altijd wel. Alleen vroeger had je een auctions gewoon minder te vertellen. Er was gewoon zoveel kopers die allemaal zo eager zijn. Volgens mij hadden wij het ook wel eens een keer over. Dat, ja, die zijn ontzettend veel investeringsfondsen.
Ja.
En die zijn lang niet allemaal
tegen de plinten.
Ja, die krijgen allemaal een... Dat is een beetje raar allemaal. Maar goed, wat die jongens en meisjes doen, die halen gewoon toezeggingen op bij pensioenfondsen.
Ja.
Ja, dat zijn toezeggingen. Dat is geen echt geld. En alleen als je iets koopt, dan moet je natuurlijk geld... Dan exact. Halen die toezegging naar binnen en dan wordt het geld uitgegeven. Dus die pensioenfondsen kunnen dat zeg maar 10 keer toezeggen. Er kan toch maar 1 de winnaar zijn.
Ja.
Dus dat is het probleem niet. Die investeringsfondsen moeten scoren. Want als ze niet scoren, dan verdienen ze ook niks.
Ja.
En zeg maar tot een paar jaar geleden was dat gewoon een markt. Kopen, kopen, kopen. Rammen, rammen, rammen. Maar nu... Ja, alles is duurder geworden. De rente is hoger. Ja. Dus het is ook moeilijker om te verkopen en winst te maken daarop. Dus kopers zijn gewoon kritischer geworden. Niet per se voorzichtiger, maar wel kritischer. En ja, ze willen al dit soort risico's wel weten en gedekt zien.
Wat betekent dat voor jouw vak?
Meer boards eigenlijk.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja, dus we hebben heel veel klanten waar we voor werken, waar we naar transacties kijken, die uiteindelijk zeggen, het is misschien toch niet voor ons.
Ja. Ja.
En dat is dan lastig, want je werkt heel hard aan een zaak.
Ja.
Tot het gaatje, zou ik maar zeggen. En het is altijd echt teleurstellend als de klant zegt, sorry, we krijgen de business case niet rond, of er is iets anders, we stoppen ermee.
Ja, en het werk wat erin zit, is niet een A4'tje, hè? Of 2 A4'tjes.
Heel veel A4'tjes.
Het zijn heel veel A4'tjes.
Dikke stapel.
En heel veel denkwerk,
ja.
Ligt er een puzzel, wegpuzzel, van de tafel gevallen.
Ja, nou die puzzels zijn veel, die puzzels, maar het is vooral dat je niet dat je niet scoort, zou ik zo zeggen.
Ja?
We vinden het allemaal lekker toch om de closing te hebben. Ja, dat klinkt... Ja, is gewoon,
ja, helemaal eens. Tegelijkertijd, als je niet de juiste koper hebt en niet de juiste verkoper misschien, dan horen partijen gewoon niet bij elkaar. Dat kan gebeuren natuurlijk. Dus dit proces dwingt je wel tot het doorselecteren van wat wil ik echt hebben of en wie hoort daarbij.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat op zich niet ongezond is. En ik denk dat je in iedere deal uiteindelijk altijd dingen overhoudt die gewoon gladgestreken moeten worden. Ofwel door onderling overleg, dan wel door het risico naar buiten te schuiven, naar een verzekeraar.
Ja, eventjes naar de, ook stelde die vraag ook aan Willem, voor het métier. Want als er boards zijn, dat betekent ook voor jou en de organisatie ook minder deals?
Als wij betrokken zijn bij al die boards die Jan-Willem dan meemaakt, dan zijn er nog evenveel deals, alleen dan delen wij in de treurnis.
Ja.
Tegelijkertijd is dat eerder, denk ik, uitstel. Of het herverpakken van de transactie die op tafel lag. En vroeg of laat komt dat wel weer.
Ja.
Alleen op het moment zelf is het natuurlijk gewoon teleurstellend. En
zeker.
Dan moet je naar de volgende wedstrijd, volgende puzzel. Maar die puzzel is wel interessant, want van iedere puzzel leer je. Dus het is wel dat je op dat moment niet scoort, als je jouw woord mag gebruiken. Maar het brengt je wel ergens en je hebt er later profijt van.
Nou, misschien hebben we in Nederland een vrij sterke M&A-markt altijd gehad. Maar jullie doen ook heel veel buitenlandse deals. Hoe gaat het daarmee? Loopt dat even goed als die hele volwassen, die mature market hier in Nederland? Of zien we daar toch andere tendensen ook?
Nee, dat loopt wel goed.
Ja?
Alleen daar zijn ook wel heel veel boards. Want zeker als het internationaal is het gewoon ingewikkelder.
Ja.
Het zijn allemaal kleine doolhofjes, toch? Je hebt allemaal regeltjes voor.
Absoluut.
Hoe je moet
overal
doen.
Eigen taxation, allerlei eigen dingen.
Dus al die doolhofjes moet je op elkaar leggen.
Ja.
En dan moet je maar je weg zien te vinden. En dat maakt wel dat het vaker niet lukt, eerlijk gezegd.
Ja, precies.
En ook kostbaar is. Dus
achteraf, want dan gaan we even naar post-transaction. Deal gesloten en dan? Dan kan het zijn dat er nog wel eens wat boven tafel komt. Er is misschien wel wat afgedekt. Komen ze nog bij je terug en dan zeggen ze, boer, we hebben een deal gemaakt. Jij was daar aan tafel.
Ja,
hè?
Het eerste gevoel dat je altijd hebt is, heb ik het zelf verputst? Dus dat is wat je eerst gaat kijken.
Ja.
Dat is snel het stukken checken.
Was it me?
Ja.
Ja. En dat is een andere verzekering die je raadpleegt dan.
Dat is, die doen jullie niet,
toch? Vaak,
dat is eerlijkheid wel je eerste gedachte. Hoe hebben we het nou goed opgeschreven? Hebben we ons werk goed gedaan? Even aangenomen dat dat zo is. Ja, dan ga je gewoon fileren hoe die zaak in elkaar zit. En er zijn echt flink wat teleurgestelde gevallen. Je hebt echt uit de tijd dat gewoon je niet kon kiezen, die auctions waar je gewoon tekenen bij het kruisje en de hoofdprijs betalen. Ja. Empty the tank, alles betalen wat je hebt.
Ja,
ja, en dan zeker die internationale dingen, daar komen claims op. Serieus grote bedragen. En dat is gewoon heel erg pittig voor partijen. Serieus pittig. En dan ga je echt uitzoeken van zijn we dan. Dat is de enige escape je hebt. Hè? Hebben ze wel alles verteld?
Ja.
Wat je net zei. Je kan ook wat minder vertellen als verkoper.
Mm-hmm.
Moet je bescherming zit natuurlijk in zoveel mogelijk vertellen.
Ja.
En de andere geval is toch gewoon de garanties ontleden. Kijken of je daar een claim ont kunt hebben. Nou, dat is denk ik voor verkopers fijn. Want dan praten we gewoon met de verzekeraar. Dat zijn allemaal gewoon professionele partijen. Dat wordt goed geregeld. Je hebt een goede adviseur. Dan heb je een heel ander gesprek. Daar zit gewoon veel minder emotie in.
Ja.
Je hebt ook de situatie dat je zegt, er is een probleem, maar we wilden ook nog een nabetaling doen. Nou, dan gaan we dat opschorten of verrekenen en dan gaat daar het geschil opeens over. Er zijn heel veel vormen van dit soort M&A-geschillen. Ja.
Ja, precies.
Dan gaat het om grote getallen.
Litigation, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Het gaat om het... Zit je vaak in dat soort proces? Of
je zit er vaak in dat soort proces. Ja, gelukkig gaat het weinig naar de rechter. Het wordt ook wel veel geschikt.
Veel geschikt, ja.
Maar het is allemaal heel gelaagd en heel veel gedoe.
Precies. En dan wordt meteen Jan Bart gebeld uiteraard.
Altijd, ja.
Hoe zit dit met de garanties?
Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. En als er inderdaad sprake is van een inbreuk en er is gewoon dekking afgesproken onder de polis.
Dan wordt er gedekt.
Ja, en dat is ook precies de grap van het en het doel van het product. En daar was het allemaal om te gaan, om dat probleem van de tafel in de tijd weg te halen.
Ja.
Als het zich later dan aandient, ja, dan moet de verzekeraar, als wij ons werk bij E.ON ook goed hebben gedaan, natuurlijk gewoon die dekking bieden. Ja. En daar zijn wij dan ook bij behulpzaam.
Ja. Even, ik wil nog een ander ding. Want we hebben het nu over kopende en verkopende partijen. Maar je hebt ook hele verschillende dieren in de kopershoek. Corporates, private equity. Wat voor verschillen zie jij daar, Jan Bart? Want je hebt dit zelf al meegemaakt. Je bent advocaat geweest. Je zit nu aan de tafel van de broker. Maar je kent dit ook uit de praktijk.
Ja, het klopt. Omdat ik zowel private equity ook van binnen heb meegemaakt. En corporates. Nou ja, wat ik zie bij corporates, vooral aan de verkopende kant, dat ze, omdat ze de business vaak gewoon goed kennen, bereid zijn om bepaalde risico's zelf te houden.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld lang bij een groot elektronica concern gewerkt, dat met allerlei fabrieken. En vroeger lekte er wel eens wat in de grond. Dat was niet ongebruikelijk. Dat was niet typisch voor die onderneming overigens. Maar als er dan niet verkocht moest worden, zeker als het om property ging, ja, dan kon je niet uitsluiten dat daar
vervuilde grond was.
Dat er verdachte omstandigheden zouden zijn. En om dan een koper gerust te stellen, kon je daar als verkoper het probleem gaan oplossen. Letterlijk door te gaan schoonmaken of iets anders. Of gewoon het financiële risico te dragen.
Ja, precies. Dat kleine stukje weer overnemen.
Ja, terwijl private equity, als die iets gaan verkopen, die willen eruit. Hè? Die kwamen erin niet met zozeer specifieke kennis over die target, maar gewoon dat het past bij hun strategie.
Ja.
En er affiniteit mee hebben, maar willen uiteindelijk er schoon uit. Dus zo'n clean exit, dan is het wel fijn om een goed passende verzekering erbij te hebben.
Ja.
Zodat je dus later kunt verwijzen naar die verzekeraar en zeggen van luister, daar moet je zijn. En intussen is de private equity al lang verder met andere dingen.
Ja,
je zit gewoon bij Jan Willem aan tafel voor iets anders.
Voor de volgende deal.
Ja, zo werkt het wel.
Is dat verschil inderdaad? Wat heel begrijpelijk wat Jan Bart schetst inderdaad. Dit is jouw perceptie ook, neem ik aan.
Ja. Het is veel makkelijker voor een corporate om het risico gewoon te houden.
Absoluut.
Zeker om te zeggen, ja, wacht even, we willen gewoon die afslag op de prijs niet. We willen ook niet een bedrag later. Dat staat dan misschien ergens in escrow.
Nee.
Je moet gewoon nu 100% betalen.
Precies.
Wij houden dat risico wel.
Ja.
We kunnen het dan ook zelf managen. Ze hebben die expertise ook in huis. Dat is natuurlijk bij PE ook moeilijker. Dus ja, dat is echt het grote verschil.
Ja, precies. En dan moet je in als koper moet je daar gewoon toch wel goed bovenop zitten. Hè? Als je die verkopende partij hebt, als je die corporate hebt, dan weet je dat dit gebeuren gaat. Maar nogmaals, want dan komen we in de situatie dat er een carve-out is, of er is een verkoop van een bedrijf, een verkopende partij, een corporate die verkoopt aan een private equity club. Want daar is weer een andere aparte dynamiek bij, hè?
Ja, dat is heel lastig, want zeker als het een grote internationale carve-out is, dat is natuurlijk het is heel moeilijk te overzien.
Ja.
En meestal is het zo, het wordt op papier bedacht, dan zoek je een koper daarna vindt de carve-out pas plaats. Want voor hetzelfde geld heb je geen koper. Dat kan ook wel gebeuren. Mm-hmm. Ja, dan heb je een carve-out gedaan met alle kosten en gedoe. Dus dat wil je niet.
Ja.
Vooral tekstkosten. En dan, nou, carve-out gedaan. Dan komt de closing. En dan zijn wij even de eigenaar.
Ja.
En in die onderhandelingen, ja, wij proberen natuurlijk wel dat risico, zeker die tekstrisico's, bij die koper te laten.
Ja.
Want ja, bij die verkoper te laten. Ja, zie je het als zijn plan, niet ons plan.
Ja.
Dus dat, ja, daar sta je als verkoperpartij niet zo sterk dan.
Mm-hmm.
Tenzij je die verzekering kan aanbieden.
Ja.
Maar dan moet je goed voorbereiden. Dan moet je echt de tijd
hebben. Dan moet je heel goed weten wat je doet natuurlijk. Hè?
Klopt. Maar dat soort carve-outs, in mijn ervaring, worden die echt ruim van tevoren voorbereid. Dus mm-hmm. op het moment dat je begint aan de carve-out, is er al natuurlijk een beslissing genomen om dat te gaan doen. En of er dan al een koper is, ik vraag me dat af. Maar je weet wel of de markt er zin in heeft. Hè? Dus je hebt wel een idee waar het naartoe gaat. Als het strategisch niet meer bij jezelf hoort, dan zou het dus ergens anders moeten horen. Als het helemaal niks is, dan heb je het over liquidatie van een activiteit. Maar goed, die carve-out begint. En om toch een beetje competitie erin te houden, wil je niet al van tevoren het helemaal hebben bekokstoofd en dan gaan losknippen. Heb je vaak meerdere potentiële kopers. En je ziet vaak het zogenaamde dual track, dat er ook nog een beursgang, een IPO wordt voorbereid. Althans, in ieder geval formeel, om die competitive tension in het proces te houden.
Mm-hmm.
Evengoed, en dan heb je ook heel andere uiteindelijke kopers of CQ-eigenaren van die af te splitsen onderneming. Bij een beursgang moet je een prospectus gaan schrijven.
Ja, ja.
Daar ga je al. Daar moet ook heel veel in staan.
En dat risico's gesproken.
Ja, precies. Ja.
En omdat je een min of meer anonieme koper hebt, zul je nog ruimer moeten disclosen. Maar goed, en je praat niet direct met iemand. Ja, op termijn praat je wel met partijen die willen gaan intekenen in dat bidboek enzovoorts. Dus er is wel iets van contact. Maar heb je een recht toe recht aan sale aan een andere partij? Ja, dan komen al die discussies gewoon rustig naar voren. Maar inderdaad, die tax issues, als die daarin zitten. Intussen, na de ontwikkeling van de WNI waar we het over hebben gehad, is tax insurance ook intussen een zeer volwassen product geworden.
Ja, precies. Mannen, we hebben het nu gehad over de due diligence, over hoe dat aan tafels gaat, hoe we met corporates en private equity partijen werken. Wat gaat er veranderen in het M&A-proces in de komende 5 jaar? Als wij zo tegen de pensioengerechte leeftijd gaan lopen, Jan Willem,
dat ik nooit moet zeggen,
Piet. En Jan Bart nog even door moet.
Ja, ja. Dan,
wat gaat er veranderen?
Nou, ik verwacht veel van AI als het om due diligence gaat.
Ja?
Ja, ik denk dat die modellen die worden beter. En als je daarnaar kijkt, weet je, er zijn natuurlijk standaard vragen die je gewoon kunt stellen. Iedere contract wordt gecheckt op change of controls. Een aantal, even 10 punten waar je altijd weer doorheen moet.
Ja.
En dan heb je per sector, voor de financiële sector, kijken we weer naar andere dingen, naar de energiesector, infra, biotech. Je hebt zo, maar die modellen worden slimmer en beter. Dus het komt wel dichterbij dat je veel contracten kunt laden. En dat ze ook wel het verschil weten tussen change of control van je mag opzeggen of dat de prijs moet worden verhoogd. Je hebt vele vormen.
En ja.
Dat gaat in de komende 5 jaar echt wel heel hard.
Ja. Wat gaat het doen met het vak? Gaat het een versnelling geven in de closings? Gaat dat jou wat rust geven om te kijken naar andere dingen?
Ik denk dat we gaan kijken naar andere dingen.
Ja,
dat we gaan concentreren op de andere punten. Dit is een groot onderdeel van ons advies eigenlijk.
Ja.
Je krijgt gewoon een heel groot advies. Ik denk dat het voor Jan Bart eigenlijk, nou, jij moet zeggen, maar er komt gewoon iets uit. Dus dat zal toch de vraag zijn, is er een risico dat moet worden afgedekt?
Ga ik hem zo zelf vragen. Ja, dan moet hij beantwoorden.
En dan krijg je de vervolgstappen. Dat is natuurlijk voor de koopovereenkomst. Ja. Ja, de modellen zijn gewoon super sterk.
Ja.
Dus kijk, wij zitten veel aan de buy side, aan de koperskant. Dus wij krijgen heel veel koopovereenkomsten van andere kantoren.
Ja.
Die kunnen gewoon allemaal met elkaar vergelijken.
Ja,
dat vergemakkelijkt de discussie enorm. Want wat je vorige keer had afgesproken,
dat geldt,
je hebt nieuwe klanten, dat blijft waar. We hebben nieuwe klanten.
Ja.
Dus je moet het gesprek wel voeren, maar we weten wel met elkaar waar ongeveer
waar de haalbare marges
punten liggen. En dat is nuttig, want anders heb je een heel moeizaam gesprek steeds over nieuwe.
Ja.
Nou, dat gaat natuurlijk ook allemaal in die systemen opkomen. Dus het zal allemaal gaan convergeren naar één punt, waar er minder afwijkingen zijn, behalve op de hoofdpunten.
Ja.
De echt belangrijke punten voor de klant. Dat is wat ik verwacht. Maar er zal niet per se minder werk opleveren.
Nee, precies.
Want de tijd die het gekke is, de tijd die we vrij krijgen door technologische ontwikkeling, die vullen we naadloos weer in met andere
met
dingen.
Andere.
Ik weet het niet of wij als pensioen ermee gaan halen.
Nou, ik deel die inschatting dat AI het werk enorm gaat veranderen. En natuurlijk niet alleen dit werk. Hè. Dat geldt voor alles, een state in die af is. Ik denk dat het proces verder AI is eigenlijk ook niet heel veel anders dan wat in maar net hoe je bekijkt overigens, maar meer transparantie oplevert. En dus cut the crap, ik heb dit al gezien, ik weet waar je het vandaan hebt. Je harmoniseert het proces, je maakt het meer efficiënt. En kom je dus mogelijk sneller tot dingen. Of het hele dealproces sneller gaat op dat vlak dan wel. Maar je komt eerder tot dingen die afwijken van...
Precies.
Ja, en dat is interessant.
Ja, ja, ja.
En op die afwijkingen kun je dan meer ingaan. En dat geeft dus eigenlijk meer ruimte om na te denken, te puzzelen over waar het eigenlijk echt
om gaat. Ja, ja, precies. Wat wel prettig is.
Ik denk dat het hartstikke leuk is.
Ja, dat denk ik ook, ja. Puzzels worden interessanter zo.
Ja, want wie wil er altijd admin en nee, standaardwerk? Dat is was ooit goed, want dat hebben we helpen ontwikkelen. Dat was ooit heel spannend. Dat was een puzzel, maar die hebben we al vaker gelegd. En de puzzel die je vaker hebt gelegd, wordt die een beetje
saai. Ja, precies, wordt een beetje saai. Mannen, we gaan zo langzamerhand afronden. Ik vraag elke aflevering aan mijn gasten, kom eens met een gouden tip. Wat is de gouden tip als je praat over dit leerstuk wat we nu... En het is eigenlijk vooral vrij breed geworden, Jan-Willem. Wat is je gouden tip voor mensen die deze Vidcast zitten kijken? Dat zijn alle professionals die met M&A te maken hebben.
Oh, als de tip is voor de professionals, dan zou mijn tip zijn, lees alles. En dat is ingewikkeld voor mensen die niet meer willen lezen en denken dat Google enzovoort, de chat, alle antwoorden hebben. Je hoeft alleen maar te vragen. Maar je zult gewoon heel veel moeten lezen.
Ja.
Het goede nieuws is, als je veel leest, dan ga je slimmer naar bed en je bent opgestaan. Ja, en dat is toch uiteindelijk waar het om gaat.
Absoluut. Moet je wel tijd vinden om te slapen ook af en toe.
Ja, later.
Ja, Bart, begin jouw gouden tip.
Ja, begin op tijd aan alles.
Ja.
Stel dingen niet uit en... zorg dat je goed voorbereid aan start verschijnt.
Mm-hmm.
En dat betekent ook dat je al in een heel vroeg stadium, al in een brainstorm stadium, met je adviseurs kunt overleggen. Ik denk dat het leuk is voor alle kanten om dat te doen, omdat je dan ten eerste weet wat speelt er in de markt. Dan kun je ook delen van, ik zie als adviseur, ik zie dit en dat gebeuren. Dus dat helpt de gedachte van je klant of je potentiële klant vormen. En het helpt ook vroeg problemen in kaart te brengen.
Ja.
En waar ging het allemaal om? Volgens mij problemen wel herkennen, maar ook oplossen op allerlei manieren. Of het nou verzekeren is of gewoon slim onderhandelen. Dus start op tijd. Praat met veel mensen. Denk wel een beetje aan je competitive edge, dat je niet je deal helemaal verklapt. Datgene wat jou juist onderscheidend maakt. Maar met professionele partijen kun je het daar gewoon uitstekend over hebben.
Ja. Hoe lang blijf je nog in dit vak? Ik zie de twinkle in die eyes nog steeds.
Ja, wie houdt me tegen?
Gaat niet meer weg, hè?
Niet toch?
Jan-Willem, ik zei over 5 jaar, waar staan we dan? Oh, nog niet klaar, hè, denk ik.
Als ik daar stop, door. Als jij stopt, dan hou ik het nog wel even vol.
Nou, we gaan nog even door,
denk ik.
Ja, dacht ik ook. Fijn, want inderdaad, je ziet weer de twinkle in die eyes van deze mannen over de wereld van M&A. Hartstikke mooi. Weer een aflevering die we gemaakt hebben voor M&A dossier. Door E.ON aangeboden aan je. En uiteraard, je kunt alle afleveringen kijken. Dat kan op Spotify of op YouTube. Maar ook gewoon luisteren als podcast op alle bekende podcastplatforms. Dank voor het kijken. Ik ben Bas van Werven. Tot bij de volgende aflevering.
M&A Dossier, de podcast.